U luistert naar De Heilige Gist.
Ja, zeker weten.
Dan zou ik mogen vragen om uzelf en de Straatse Brouwers voor te stellen.
Mijn naam is Urbain. Ik ben ooit begonnen als enige brouwer bij de Struisen. En we zijn nu pakweg 20 jaar bezig. En ik heb inmiddels de fakkel een beetje doorgegeven op brouwniveau. Dus Dion van de Wegen is in feite onze hoofdbrouwer vandaag. En ik assisteer hem nog steeds. Maar ik probeer hem zoveel mogelijk de hoofdmoot in het verhaal te doen krijgen. Leiding wat hij ook neemt en eigen creatieve insteken dat hij dan gaat bepalen. Dus dat is goed voor de transitie.
Je wil dat hem de filosofie van de Struisse Brouwers zoals ze vroeger waren blijft verder zetten?
Dat is denk ik een vereiste. Wij hebben vandaag een 100-tal drinkbare bieren in ons portfolio. Het duurt ongeveer 5 à 6 jaar tegen dat we volledig rond zijn. Het is zoals een persoon die een handtekening zet. Ik heb nooit twee dezelfde handtekening. Dus daar mag wel een beetje verschil op zitten, ja. En dan hebben we natuurlijk het Struisse team, die in feite dagelijks bezig is met het brouwen, de nazorg, het afvullen, als ook de promotie van het bier. Ik zeg het nogmaals, dat laatste komt minder aan bod, omdat wij, gelukkig mogen zijn dat wij een groot aantal Struisse bierfanaten hebben in België en in Nederland. En dat die jongens, meisjes, whatever, toch wel zorgen voor een degelijke afname. Ja. We zijn dan ook niet groot. Het komt erop neer dat wij verleden jaar hadden wij een doelstelling van 1500 hectoliter. Natuurlijk met corona hebben we met moeite de helft gehaald. Dus dat heeft voor een serieuze impact gezorgd. Laat ons zeggen dat die 50% dat we hebben kunnen neerzetten, hoofdzakelijk komt door België en Nederland. Ja. Want onze export die is volledig stilgevallen.
Ja, want u zegt dat je leunt vooral op België en Nederland als klant op dit moment. Maar het is toch vooral buitenland waar het eigenlijk allemaal ontploft is, hè? Of begonnen is.
Ja, maar dat is het verleden. Het is niet omdat we ooit doorgebroken zijn in het buitenland, dat ons pijlen gericht moeten blijven op het buitenland. We hebben lange tijd zo moeten evolueren, dat is waar. De periode 2001-2008 was vooral gestoeld op export, ja. Het volume toen, als ik spreek anno 2008, daar is zo'n beetje die kentering begonnen. Hadden wij 900 hectoliter. Als jaarlijkse productie, dat was toen ook veel lager. Ja. Dus gaandeweg is de lokale markt beginnen groeien, hebben wij niet meer aandacht gegeven aan de export, maar is gewoon het lokale gedeelte blijven groeien, ja. Zodanig dat wij tot een conform geheel van 1500 hectoliter konden bereiken. Zijnde de helft op export, de helft op de lokale markt. En natuurlijk met corona, gezien de globale handel, volledig is verdwenen tijdelijk, ja, dan mogen we vandaag van geluk spreken dat we dus de lokale markt hebben. Anders ja, waren dit voor ons helemaal dramatisch geweest.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het is wel een speciaal verhaal, hè, want jullie, de erkenning, zoals daarnet gezegd, is vooral in het buitenland begonnen in het begin. Hoe is dat eigenlijk gekomen?
Door in feite een actie van Carlo. Carlo zat destijds nogal vaak op het platform van Reitbier.
Ja.
En nam actief deel aan proeverijen. En in dat netwerk kreeg hij op een gegeven moment de vraag of hij aan een zannekin kon geraken. Als ik me niet vergis, is dat een iconisch bierke van de Dolle Brouwers. En of hij dat kon versturen naar een Reitbierian in Denemarken. En heeft dat gedaan, maar heeft daar ook wat van de Struisse bieren bijgevoegd. En zo is dat beginnen lopen. Wij hebben eerst aanvragen gekregen om bier te verkopen in Denemarken. Kopenhagen in feite. En dat is dan zo'n beetje beginnen uitvloeien in de andere Scandinavische landen. En vandaar heeft dat een wip gedaan naar Amerika. En ja, daar is de klepel in feite volledig doorgeslagen.
Ja, want sindsdien staan jullie al en nu nog telkens heel hoog beschreven. Jullie hebben zelfs de bieren al in de top 10 gestaan, zelfs top 3 bij momenten. En als brouwers ook blijkbaar nog steeds de hoogst noterende Belgische brouwer.
Ik moet eerlijk toegeven, ik volg de lijstjes niet meer. Ik heb dat een tijd lang wel gedaan, maar ik laat u daar door toch wel misleiden, vind ik. We moeten bezig zijn met ons bier, met de kwaliteit van het bier. En dat vergt al enorm veel aandacht. En focus. De rest is bijzaak. En we zien dat ook. Onze lokale markt. Wij erkennen dat onze lokale markt in feite België en Nederland is. En wij zien dat daar nog enorm veel groeipotentieel in mogelijk is.
Maar voelt u dat niet door miskend, door het succes dat je hebt gehad in het buitenland en dat België en Nederland eigenlijk een beetje achtergebleven zijn? Want zelfs nu zijn er nog eigenlijk best wel mensen, tot mijn verbazing, die Struisse Brouwers niet kennen.
Vooral de lokale markt. Vandaar dat wij toch wel wat moeite doen om de exportmarkt momenteel niet kunnen bevoorraden. We kunnen ze wel bevoorraden, maar er is geen afname. We moeten het in de juiste context plaatsen. Dus dat stelde ons in staat uiteraard van ons pijlen meer te gaan richten op die lokale markt. Die ook toch wel wat gehandicapt is omwille van het feit dat de horeca volledig dicht is. Dus wat blijft er dan over op die lokale markt? Voor ons zijn dat de drankenhandels en de specialiteitenshops. Wij doen niet mee aan verkoop via supermarkten. We hebben dat nooit gewild. En zolang dus die oude garde hier aanwezig zal zijn op Struisse, zal het ook niet gebeuren. Wij zijn de mening toegedaan dat Struisse bieren in feite zich beter lenen tot verkoop in een specialiteitenwinkel.
Bij de liefhebbers.
En waar dat je tenminste ook nog eens iemand hebt achter de toonbank die daar een woordje uitleg kan overgeven. Die eventueel ook wat van die Struisse verhalen kent. En dat is voor ons toch wel heel belangrijk.
En over die Struisse verhalen waar je net over sprak. Even terug naar het begin. Als ik het goed heb, dan bezit u ook een struisvogelboerderij? Of bezat u dat?
Wij waren actief 22 jaar lang in een vakantiehoeve in struisvogelkwekerij. We worden natuurlijk ook een dag ouder. En wij hebben dat eigenlijk stopgezet 2 jaar terug.
Okay. Maar vandaar wel de naam?
Daar is ook de oorsprong. Ja. Dus wij zijn daar begonnen met het ontwikkelen van diverse struisse biertjes. Dus op die boerderij. En de link is heel gemakkelijk gelegd. Struisvogelkwekerij, struisen, ja, struisse bieren. Je hebt daar dan een tweede connotatie naar de sterkere bieren. De struisse brouwers, weet wel. Er zitten 2 struisse brouwers in en 2 meer tengere brouwers. Dus, maar enfin, dat doet niet ter zake. Maar de link ligt daar inderdaad.
Ja. Want jullie concept is naar eigen zeggen gebaseerd op creativiteit, innovativiteit, kwaliteit, duurzaamheid en vriendschap.
Als je dat in feite woord per woord gaat bekijken, zit daar best enorm veel waarheid in. Toen wij in 2000 begonnen, hadden wij zo als uitgangspunt van moeten wij een commerciële brouwerij uit de grond stampen die 10 en meer biertjes gaat brouwen gebaseerd op eenheidsworst of laten we zeggen wat dat we in die tijd toch wel enorm veel vonden in de handel. Wij dachten van niet. Wij zijn dus daar vertrokken met dus 2 hoofdpunten. Creatief zijn, innovatief zijn, dat waren die 2 basispunten. En raar maar waar, dat derde puntje, die kwaliteit, die is daar zo'n beetje komen bovendrijven in functie van de experimenten die we toen leiden. En we hebben dat mooi meegenomen, hè, want in het begin, als je experimenteert, weet je van toeten of blazen. En gaandeweg, ja, komt je parameters, data, je probeert die zoveel mogelijk in een product te houden en dan ziet je dat kwaliteit daar toch wel een belangrijk aspect van is. En het vriendschap, ja, dag van vandaag, vriendschap is belangrijk. Maar er zijn nog zoveel meer aspecten aan verbonden, waar we hier zelfs niet kunnen over praten, want dan wordt die podcast te lang. Maar het is wel zo dat er was er eentje dat je daar zei, die mij is ontsnapt. Wat had er 5, dacht ik?
Duurzaamheid.
Duurzaamheid.
Dat
is voor ons een heel belangrijk. In het begin niet, omdat wij, als je experimenteert, komt het woordje duurzaamheid daar niet zo aan te pas. Maar van zodra we eigenlijk begonnen zijn met het uitbouwen van het Struisse project, kwam duurzaamheid meer en meer aan de dag.
En dan recuperatie van energie.
Recuperatie, energie, waterzuivering. Dan kun je zeggen, ja, waterzuivering, wat doet je daarmee? Je loost dan gezuiverd water terug naar de riool. Dat was in het begin zo, dat was anno 2012, zijn we daarmee begonnen. En toen hebben wij dat bijvoorbeeld verder uitgebouwd. Dat wij dat gezuiverd water in feite door een resem van extra filters dat we hadden gemonteerd. En dan nog eens een omgekeerde osmose-installatie erachter gezet. Met UV-buizen en noem maar op, zijn wij in feite tot een resultaat gekomen dat wij vandaag, drinkt u aan deze tafel afvalwater.
Ja, het is goed afvalwater.
Wat doen wij daar nog mee? Wij gaan bijvoorbeeld dit water ook gebruiken om de bottellijn te voeden. Dus voor het reinigings- en sterilisatieproces van de flessen, als ook het spoelen nadien van het gevulde bierflesje, gebruiken we dit water. Ja. Dat wil dus zeggen dat wij in een gesloten systeem zitten. Systeem de welke ervoor bijdraagt dat wij amper 1,55 liter water per liter bier verbruiken.
Oké.
Er zijn veel brouwerijen die daarvan dromen, maar bij ons is dat realiteit. We hebben hetzelfde naar energie toe. Op vlak van recuperatie van hitte gaan wij bijvoorbeeld via een ingenieus systeem komen alle afgevoerde hitte van onze rookkanalen, die komen tezamen in één plaats. Daar zit een warmtewisselaar op verbonden, dus lucht, water. En wij kunnen op een gemiddelde brouwdag toch wel 1500 liter water gaan verwarmen op die manier, naar 80 graden Celsius. En we besparen daarmee doorgaans een 235 kilowattuur energie. Dat is één zaak. Een tweede zaak is dat de warme lucht die uit de schouwen komt, die gaan wij verlagen in temperatuur door dat proces van 220 naar 80 graden. Dus er komt ook veel minder warmte uit onze schouwen. Plus dat al onze energie verwarmende elementen die worden aangevoerd door biopropaangas. Dus daar zitten wij met een verminderde uitstoot ook van 80% op de normale CO2-waarde van gas.
Dan kan je inderdaad wel spreken over duurzaamheid. Dan is dat inderdaad geen loze belofte.
Wel, we proberen.
Ja. Sinds 2003 zijn jullie commercieel gegaan met de Pannapot. Dat is ondertussen een vrij legendarisch bier geworden. Maar dat brouwden jullie niet zelf in het begin, als ik het goed begrijp.
Wel, wij hebben de Pannapot ontwikkeld op de boerderij. Maar tussen een proefset van 40 of 50 liter en natuurlijk een commercieel product dat je op de markt wilt gooien, waar dat je toch, denk ik, minstens 500 of 1000 liter moet van hebben om ook maar iets te betekenen in een regio, hebben wij moeten gaan kijken naar een externe brouwerij, want wij hadden zelf geen brouwerij. Wij zijn toen geland bij Bon Secours. De naam van de brouwerij heeft meer naambekendheid als Brasserie Collier.
Collier, ja.
Ja. We hebben daar een tweetal jaar zijn we daar ook gaan experimenteren.
Zelf, niet laten brouwen op basis van recepten.
Wij hebben in feite wat dat we bekwamen als resultaat bij de proeven op de boerderij, probeerden wij te vertalen bij Collier. Maar we hadden daar een heel beperkende factor. Dat is dat de hoofdbrouwer liet ons weinig marge om te gaan spelen op zijn terrein.
Ja.
En dat is een van de redenen waarom wij in 2005 in feite verhuisd zijn hier naar brouwerij Deka. Omdat wij daar in feite een onderhandeld akkoord hebben kunnen verkrijgen dat we 100% alles zelf mochten doen op hun installaties. En we zijn in feite op deze manier zijn wij geëvolueerd tussen 2005 en pakweg. Wat was het laatste brouwsel dat wij hebben gebrouwen bij Deka? Dat was ook een pannenpot en dat was anno 2014. Ondertussen zijn wij in 2008... denk ik beste brouwers ter wereld geworden en kregen wij bezoekaanvragen van her en der en heel veel en vooral ook via de dienst van toerisme hier in Vleteren en die op een gegeven moment ons komen vinden zijn in de zin van brouwerij Deka is bijna niet betreedbaar omwille van een gesloten strategie. En je bent daar actief. Weinig mensen geraken daar binnen. Jullie hebben een eigen verhaal nodig of een eigen plaats. En wij zijn zo via dienst Toerisme Vleteren zijn we in feite hier op het schooltje beland.
Ja.
En we kregen prompt een huurcontract voor 30 jaar met een lage huursom van €300 per maand. Maar we moesten alles zelf bekostigen.
Ja.
Dat was in feite een droomsituatie.
Dat kan ik me voorstellen.
En we zijn aan de slag gegaan. In 2009 was dat toen. We zijn zo aan de slag gegaan, waren het natuurlijk niet dat je, er komt altijd wel iemand het spel breken. Op een gegeven moment kwam het schooltje dan ook te koop, omwille van een investeringsdrang vanuit de gemeente die ook nodig was. Maar wij hebben daar geluk gehad. We hebben een publiek bod gedaan. En ik denk dat dat bod net hoog genoeg was dat anderen geen goesting hadden om zich daar verder mee in te gaan bemoeien.
Okay.
En wij hebben dat in feite op, denk in 2013, hebben wij dat, denk ik, kunnen aankopen.
Oké. Okay. En dat waren ook die investeringen van die fermentatieketels, de brouwinstallatie in zich heel al gebeurd?
Voor een deel wel. Dus om uw accijnsvergunning te bekomen, moet je een volwaardige brouwinstallatie hebben. Anders wordt die niet vergund. Dus, en daar zijn we dus specifiek hier in het schooltje beginnen experimenteren terug. Want we hadden één groot probleem. Deka brouwerij is een brouwproces met open vergisting. En hier hadden we een brouwproces met gesloten vergisting. Dus dat is een wereld van verschil. Verschil in smaken, aroma's, microbiologie. Dus dat heeft toch wel een paar jaar geduurd tegen dat we konden pretenderen dat de pannenpot die hier uit de ketels kwam evenwaardig was als de pannenpot die uit de ketels kwam van Deka.
Wou je dan vooral daar naar te streven of naar het bier dat je initieel op de struisvogelboerderij hebt gebrouwen?
Wel, we hadden natuurlijk 4 referenties. Hè. We hadden de referentie van de boerderij.
En Collier.
We hadden Collier, we hadden Deka. Ja. En we hadden dan natuurlijk ook het schooltje. Dus wat hebben wij gedaan? Wij hebben in feite geijverd voor de gulden middenweg. En dat bleek de goede gekozen weg te zijn.
Want je sprak over die vergisting, de vorm van de fermentatievaten, voor de vorming van esters en al die zaken, dat bedoel je dan vooral, dat daar de verschillen zaten?
Wel, plus dat de brouwerij Deka het beslag en het wort, wordt in feite in koperketels verwerkt. De vergisting dan weer in inoxkuipen, maar je zat daar toch wel met het materiaal, het metaal koper, die toch wel ook een belangrijke, hoe zou ik het zeggen, smaakfactor is in dat proces. Dus dat zijn zo allemaal punten die niet onbelangrijk zijn. En die toch wel een serieuze invloed hebben op op smaak en aroma van het eindresultaat.
Ja, ik heb me goed inbeelden. Want giststam en zo, die hebben jullie wel telkens meegenomen.
Ja. Ja. Ja.
Die is hetzelfde gebleven.
Het is natuurlijk een feit, we hebben een paar huisgisten, maar we gebruiken natuurlijk ook veel commerciële gisten, hè. We moeten daar niet flauw over doen. Een brouwerij vandaag die gespecialiseerd is in veel bierstijlen. Als je een stempel wil zetten op elke stijl, ben ik de mening toegedaan vandaag dat je dat niet kunt met één gist. Omdat je anders in feite... Gist is een bepaalde giststam... geeft in feite ook een soort van aroma- en smaakstempel. Mm-hmm. Dus als je die ene giststam gaat gebruiken in al je bierstijlen, dan gaat je iedere keer dat stempelje meegeven. En dat kunt je, denk ik, toch wel behoorlijk ruiken en smaken. Mm-hmm. Dus wij spelen enorm veel met verschillende gistsoorten. En
heb je die allemaal ergens in een kast zitten? Of hoe kom je dat aan?
Wij doen vaak, gaan wij gisten kopen bij firma's die in feite beschikken over de nodige... integere giststammen. Als ik nu echt reclame moet maken, zit je met White Labs bijvoorbeeld, je zit met Y-East.
Ja.
Dat zijn tegenwoordig zo'n beetje de voor ons toch wel de betere producenten van liquide gist.
Want KU Leuven heeft ook een afdeling die zich volledig toelegt op het ontwikkelen van gisten voor specifieke bedrijven. Als u als bedrijf een bepaald smaakprofiel wil ontwikkelen, dan kan je in principe dat ook doen. Dat is nog niet gebeurd.
Nee, voor die eenvoudige reden dat wij ook wel een beetje tegendraad zijn. Zo. Onze contacten met universiteiten en dergelijke, wij proberen dus... hier bij Struisen zo academisch mogelijk te blijven zonder al te veel in contact te komen met de academieën, want dat is een heel ander verhaal.
Over het tegendraadse waar u net over sprak, tot de etiketten toe zelfs, die wijken toch ook wel wat af van de norm, waarover later nog meer. Maar daarnaast zijn jullie toch ook wel, willen jullie ook wel een bepaalde traditie in stand houden, want de pannenpot bijvoorbeeld is een fisherman's ale, gebrouwen naar het van het bier dat vissers meenamen op de boot. Wat houdt dat juist in?
Wel, dat is een onderdeel. Dus laten we zeggen dat elke struisenbrouwer die probeert gaandeweg in het struisenverhaal ergens een stempel te zetten. En als we over pannenpot spreken, dan is dat de stempel van Carlo Grootaert. En waarom is dat zo? Omdat hij familieleden heeft. Dat is de tak Legijn. Die waren eigenaar van een platbodem, namelijk de Pannen 50. En zo'n platbodem die had dus het voordeel dat die bij vloed in feite kon landen op het aanmonsteren op het strand. Mm-hmm. En dat bij eb in feite het schip langs zij lag, gemakkelijk te lossen. En dat was in feite het soort schip of boot wat in feite rond de eeuwwisseling, 20e eeuw, vooral gebruikt was in het dorp De Pannen. Die beschikte niet over een haven. Dus was dat de enige mogelijkheid om toch de vissersactiviteit te gaan promoveren. En dus de Legijns, die waren ridder van zo'n platbodem. Dus familie van Carlo Grootaert. En ja, de vrouwen thuis die maakten een soort... Goh, een bier kon het niet noemen, want het was in feite een samenraapsel van diverse granen die in feite x-aantal tijd op de Leuvense stoof stonden en die na afkoeling in een houten ton werden gegoten, afgepeurd noemden. Ze peurden toen nog de pannenpot af. En ja, dat bier zat in de kelder te rijpen. En vissers gingen dus vaak zo'n glas pannenpot doen. In feite gaan blenden, mengen met een eierdooier en een lepel suiker. En dat gaf hen dan de energie om in feite de koude te trotseren op het strand, op zee. Dat is zoals wij het verhaal hebben meegekregen van de laatste overlevenden die in feite nog ervaring hebben met die pannenpotten.
Ja.
En Carlo heeft daar... de diverse gesprekken had met nog levende oudstrijders. Hè. En die heeft in feite die smaakwaarnemingen heeft die naar mij vertaald. En ik heb daar in feite een recept van gemaakt die naar algemene tevredenheid van Carlo's familie in feite de pannenpot van toen benadert. Ja. Plus minus.
Oké, het is ook een eerbetoon. Het hoeft niet exact de smaak te zijn.
Het is in feite de verderzetting van een verhaal op land dan, niet meer op zee.
Ja.
Ja, alles evolueert. Kijk, we zijn van het letterzetten zitten wij vandaag in een ijzerna volledig digitale economie. Dus ja, we komen van het houten wiel, rijden we tegenwoordig in elektrische sportwagens. Dus alles evolueert dusdanig. Dat, ook in de bierwereld dingen evolueren.
Ja.
We kunnen daar niet van tussenuit.
Ja. Want van de pannapot is er ook een soort van eerbetoon aan de Deense klanten gekomen. Dat noemen jullie dan de pannapeut.
Dat heeft ons enorm veel koppijn bezorgd.
Ja?
Na een jaar actief te zijn geweest bij Deka, werden wij uitgenodigd om begin 2006 mee te doen aan de Deense Öltagen. Dus georganiseerd door de bierenthousiasten van Denemarken. En wij dachten toen van een variant te creëren op pannenpot. Dus waar pannenpot meer een soort van zachte exportstout is. Het is niet echt een exportstout, maar het is ook niet echt een strong ale. Het ligt daar zo een beetje tussen.
Tussen de stout en de quadruple eigenlijk.
Het zit daar zo een beetje tussen, zo, als enig kind.
Ja.
Het bier bestaat nu ondertussen bijna 20 jaar. En we hebben nog niet veel broedertjes of zusterkes gevonden in Europa.
Nee,
die zo in diezelfde stijl dreigen te evolueren. Het staat er zo een beetje alleen op zich. Dus we hebben in 2000, en dat was derde kwartaal 2005, hebben wij toen die variant gecreëerd, de pannenpeut. Dat was toen pannenpot met een streepje door gecreëerd. Maar dat was in feite gebaseerd op de trappistenstijl of de quadruppelstijl. Meer rozijntjes, meer beschuitjes, minder, hoe zou ik het zeggen, geen koffie, geen stout karakter, echt zo op de leest van de trappistenbrouwerij.
Een volledig nieuw recept.
Volledig nieuw recept, ook ander beslagschema, andere, we gebruikten toen nog kruiden, ook andere kruiden.
Ja.
Maar de twee bieretiketten die gaven ons enorm veel koppijn. Waarom? Die waren ijzerna identiek. Behalve dat streepje door die O. Mm. Dus mensen zagen het verschil niet. En wij bemerkten dat daar toch wel enorm veel verwarring door optrad. We hebben toen een eerste verandering, wat wij toen hebben doorgevoerd.
Mensen vonden dat dan, verwachten dat dat heel gelijkaardig ging zijn aan die twee bieren.
Nee, wat dat wij. Dus de essentie van het verhaal was: we gaan een variant creëren, we gaan een pannenpeut noemen, met een streepje erdoor. En dat is goed voor dat festival.
Ja.
En dat teemstert wel weg. Dat is een bier wat we één keer gaan brouwen en that's it. We kregen er altijd maar meer vraag naar dat soort in Scandinavië dan. Maar Scandinavië is ook een regio waar het online biershoppen in feite al heel erg is geëvolueerd sinds de beginjaren 2000. En wij hebben dat pas veel later bemerkt. Maar Kopenhagen was in feite een heel belangrijke online hub naar andere werelddelen. Vandaar vertrok enorm veel van de streekgebonden of artisanale bieren van verschillende huizen hier in Europa. En wij zagen reviews van pannenpeut in Amerika, in Australië, in Japan. En dat kwam in feite allemaal, dat werd allemaal veroorzaakt door één winkeltje in Kopenhagen. En dat was Ölboutiquen. En wij hebben toen beslist om die naam te gaan veranderen van schrijfwijze. Dus dat O met dat streepje erdoor, dat hebben wij toen vervangen door EU. We hebben een andere grondkleur gegeven aan het etiket. We hebben dan in tweede instantie ook een ander bootje gebracht. Zodanig dat je in een tijdspanne van 5-6 jaar... dat je daar toch wel twee specifiek verschillende bieren vindt. Ja. Op het schap. Ja. En ook in de fles.
Ja, want dat is toch wel naast Pannapot de meest vlot verkrijgbare bieren. Hè?
Wel, wij proberen de vlaggenschepen van Struisen zoveel mogelijk te brengen, maar ja, we blijven een kleine artisanale brouwerij. En dat heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Laat ons zeggen dat we sinds 2 jaar nu heel regelmatig een pannenpot gaan vinden in de winkel. Ja. Ook een pannenpeut, een Black Albert, een Cuvée Delphine. Pannenpot Reserva, de Sint Amatus Reserva. Jesus durft je al eens regelmatig vinden ook nog. Dus er zijn zo'n 10 bieren dat je toch wel niet zoveel moeite moet doen om te vinden in een gespecialiseerde winkel.
Ja, want dat zijn dan wederkerende bieren telkens, of hebben jullie ook jaarlijkse edities? Want over die Black Albert, daar komen we nog even op terug, maar jullie hebben ook een, op basis van die Black Albert, ja, Black Damnation bieren.
Dat is een serie, ja. Die is gegroeid. Dus Black Albert die stamt af uit het jaar 2007. Die hebben wij in de struisvogelkwekerij, die hebben wij daar ontwikkeld. En
dat is een stevig bier, 13%.
Ja, 26 graden plato als stamwortgehalte.
En op basis daarvan
dat heeft een eigen leven beginnen leiden.
Ja.
Wij waren al een paar jaar werkzaam in het verouderen van Struisse bieren op eikenhouten vaten. En daar was een drang, want er zijn zoveel eikenhouten vaten in de wereld met zoveel diverse complexe smaken. Er was toen een enorme drang om Struisse bieren op eikenhouten vaten te laten rijpen. Natuurlijk, niet elk bier past zich even goed om op te laten rijpen op een eikenhouten vat. En we hebben dus door de jaren heen hebben wij bemerkt dat het pannenpotbier, het pannenpeutbier, de Black Albert in feite toch wel fenomenaal goede stijlen zijn om op een barrel te laten verouderen. En Black Albert is daar de meest uitzinnige versie van. Omdat wij inmiddels hebben wij, ik denk, 32 of 33 verschillende Black Damnations. We zijn nu begonnen om die in feite voor de tweede keer in onze carrière te brengen op 33 centiliter flesjes. En we zijn daarmee begonnen december verleden jaar. We hebben toen de koffieclub afgevuld. En een ratio van 1 per maand willen we de volledige reeks in feite gaan brengen in de toekomst. Dus in januari hadden we Black Damnation 3, dat is Black Mass. In februari hadden wij Mokkabom, dat is Black Damnation 2. En dus gaandeweg willen wij maand per maand minstens één brengen, zodanig dat de gemiddelde bierfanaat in feite binnen pakweg 3 jaar de volledige serie op zijn schap kan hebben staan in zijn bierkelder.
Okay.
Dat is de bedoeling.
Ja, maar het concept is telkens, je vertrekt van de Black Albert en je gaat iets toevoegen of je gaat iets doen met de verwerking.
In het begin hadden we de strategie, alleen het basisidee was, we gebruiken steeds Black Albert. Mm-hmm. En in het begin hebben we daar ook een paar blends gehad met het molenbier. Dat was Hellen Verdoemenis. Hebben wij daar gehad. Een tweetal verschillende soorten. Maar samenwerken tussen brouwerijen, dat is heel moeilijk. Omdat je daar met een logistiek probleem zit. Dus je hebt de afstand tussen beide brouwerijen. En je kunt zomaar niet zeggen van, kijk, we gaan dat recept van Struijsen in de molen gaan brouwen. En die een hel en verdoemenis bij Struijsen gaan brouwen. Dat is heel moeilijk. Waarom? Je zit dus altijd met verschillende processen en zoveel verschillende parameters. Die dan in feite het resultaat gaan of kunnen benadelen.
Ja.
En de tweede optie, bier gaan verhuizen. Dat is mogelijk, maar dat leidt tot specifiek heel grote problemen, omdat eigenlijk op een microbiologisch verantwoorde manier te kunnen doen. Dus uiteindelijk is deze kant van het project is doodgebloed. Daar is verder geen aandacht niet meer aan besteed. Maar er is wel een groeiende actie geweest van Struijsen uit om in feite Black Albert te gaan rijpen op de meest diverse soorten barrels vanuit Europa of verder.
Ja. Bij die bier zitten er ook wel stevige tussen, waarbij jullie soms tot, ik zie eentje staan, van 39% in alcoholvolume, waarbij je gebruik maakt van het icebox-principe. Hè? Kan je dat kort even uitleggen?
Wel, heel simpel. Je hebt een tank waar een vrieselement rondom geweven zit. Uiteraard isolatie. Want je moet die koude kunnen stockeren. En je gaat dus via dat koelsysteem ga je in feite het water in fracties gaan vervriezen. Zodanig dat dat het alcoholvolume gaat stijgen. Door het aftrekken in feite van de niet-alcoholische delen. Water. En zo kun je van een Black Albert in een eerste icebox-proces kun je toch gemakkelijk verdubbelen. En dan moet je nog een tweede keer gaan icebokken om in feite nog een fractie hoger te kunnen gaan. En 40 procent is het hoogste wat we ooit hebben kunnen benaderen. Ja.
Ja. Dus dan reken je eigenlijk op het verschil in vriespunt van water en alcohol. Maar anders dan bij distilleren ga je bij icebox-principe wel meer smaken in het bier kunnen houden?
Zeker en vast. Maar het is niet helemaal zoals u zegt. Dus als je een ton pakt, een cilinder, en die is omweven door glycol op negatieve temperatuur. En je gaat die instellen op min 1, dan gaat je op dat moment alleen water vervriezen op een, laten we zeggen, een dikte van 1 centimeter. Maar die 1 centimeter dikte, die vormt op zich ook een isolerende laag. Dus verder dan 1 centimeter kun je niet gaan. Omdat in feite, als je de oppervlakte van je tank in feite 0 is, en je gaat dus naar min 1, dus ook 1 centimeter in het vocht, in het bier. Min 1 centimeter, dan is de temperatuur daar weer 0 graden. Dus op een gegeven moment moeten we dus die koelinstallatie verhogen naar min 2. Ja. Maar dan pas krijg je ook nog maar weer min 1 voorbij die 1 centimeter. Dus wat gaan we doen? We gaan weer water vervriezen voor nog een centimeter. Het is alleen maar het water dat we vervriezen.
Ja. Ga je dan ook geen verhoging van je viscositeit krijgen als je het
absoluut
water...
Absoluut. Ja, dus we halen alleen water weg. Ja, natuurlijk, er zitten wel een paar onzuivere fracties in. Dat is niet... Dus zuiver water, daar zit toch wel... Ja.
Er zitten smaakcomponenten in ook, maar je gaat die zoveel mogelijk minimaliseren.
Maar dat is echt miniem.
Ja, ja, ja.
En ja, hoe verder dat je gaat in dat proces, hoe meer geconcentreerd je kern wordt. En hoe minder kans dat er bestaat dat je die kern... ook kan vervriezen, want het deel alcohol wordt altijd maar ruimer, in een kleiner volume. Dus op een gegeven moment heb jij daar de nodige fracties van ontnomen, dat je dan kunt spreken over een finale resultaat, de welke drinkbaar moet zijn. Is dat nu 22%, is dat nu 26% of 39%, whatever. Dat is in feite de creatieve benadering van wie bezig is die een ijsbok te maken. Dat is de invulling van de brouwer, uitvoerder, whatever.
Ja. Maar naast die ijsbokbieren hebben jullie ook weer nog altijd in die Black Dime Nation-reeks bieren die tot 18% gaan?
Dat is een eerste vergisting. Wij gaan nu normaal gezien in april gaan wij de Beggar's Art afvullen. Wij ontvangen normaal gezien binnen een kleine 2 weken ontvangen wij de etiketten daarvan. We hebben het bier nog niet teruggehaald van de barrel room, maar dat gaan we deze week doen. We laten het bier dan een week stabiliseren hier in de afvultanks. We beschikken over 2 afvultanks. Dus we gaan daar de Beggar's Art in steken. En de tweede, dat is Doublewood. Dat is een Black Albert van 15%. Dus we zijn op een gegeven moment ook beginnen spelen met het basisrecept, maar op verschillende alcoholpercentages.
Want wat zijn dan technisch gezien de grote uitdagingen bij het brouwen van zo'n bier dat hoog in alcohol is?
Dat is, om het met een heel goedkoop woord uit te drukken, we zijn ervaringsdeskundigen geworden.
Want dan kan je niet meer eender welke gist over, onderstel ik.
We zijn beginnen spelen met diverse giststammen. En we zijn in feite gaan experimenteren vooral op de tolerantie van die giststammen. En er zijn bepaalde gistsoorten. Ik ga geen namen noemen, want allee, we willen dat een klein beetje in eigen huis houden. Maar uiteindelijk zijn er weinig geheimen daar rond. Tegenwoordig kun je al commerciële gisten kopen waar dat je bieren kunt vergisten tot pakweg 7-28% alcohol. Ik vind ze jammer genoeg niet te drinken. Dus dat soort gisten gebruiken wij dan niet. Wat hebben wij wel gedaan? Wij hebben bepaalde giststammen die ons in feite al een heel mooi resultaat konden geven, rond pakweg 10% alcoholvolume. Daar hebben wij geprobeerd op experimentele wijze om de grenzen van die tolerantie te gaan verleggen. En daar zijn wij in geslaagd.
Want die Black Albert en die Cuvée Delphine, wat is jullie link met het Koningshuis eigenlijk? Of is er geen, of is dat gewoon een kwinkslag?
Wel, toen wij een stout aan het ontwikkelen waren, begin 2007, ja, op een gegeven moment komt de naam, komt te pas in het project. Dus terwijl dat je brouwt of andere dingen doet, rijst de vraag van hoe gaan we dat bier noemen? En in feite de stijl, een Imperial Stout. Toen zei een van onze mannen, ja, een Imperial Stout, Belgische Koninkrijk, dat wordt een Royal Stout, hè? Oeh, Royal Stout. Ah ja, dat wordt dan Albert. Zo komt dat, die puzzeltjes vallen zo, die stukjes. En waarom Albert? Ja, dat was onze lachende koning, hè? En, maar ook het zwart schaap van de royal family destijds. Dus dat waren zo allemaal elementen, ja, die konden dienen in dat verhaal.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat wel leuk is, hoe dat de ontwikkelingen blijven evolueren op vlak van Delphine, die nu wordt erkend als dochter. Hè.
Jawel, maar dat is op zich ook weer een heel mooi verhaal. Dus toen dat wij Black Albert hadden en wij het eerste project van rijping op eikenhouten vaten met Black Albert, dat was in feite toen onze uitkomst was, we gaan het bier vernoemen naar de barrel waarop Albert in feite ligt te rijpen. En in de eerste fase hadden we daar Four Roses, een bourbon barrel van Four Roses. En wij hadden dus via social media hadden wij een etiket gebracht met de naam Four Black Roses. Dat was in feite de offspring van Black Albert. Maar we zijn daar volledig in de mist gegaan, want we kregen een brief van de distilleerderij dat wij die naam niet mochten gebruiken. Natuurlijk, ja, we hebben toen ook dat nieuws kenbaar gemaakt via social media. En heel toevallig kregen wij een brief van de man van Delphine Boel. Die mens die schreef ons in een e-mail, ja, waarom zouden, als je Black Albert gebruikt, hè, als lid van de royal family, waarom zouden die een offspring, waarom zouden hem niet Cuvée Delphine noemen? En als je wilt, kunnen we daar nog een kunstwerk in aan toevoegen ook. Ja, zo is die een bal aan het rollen gegaan. Dus
met dat kunstwerk dat jullie gebruiken op het etiket, dat is met haar zegen dan?
Absoluut. Ja, dat is... denk dat dat vandaag niet zou mogelijk zijn, dat je zomaar een kunstwerkje gaat gebruiken van iemand zonder dat daar zonder dat daar een probleem zou van komen. Dus je moet ergens toch wel het groen licht krijgen. Maar zij hebben ons dat groen licht in feite aangereikt. En dat is op zich ook weer zo'n heel schoon verhaal.
Ja, dat is inderdaad. Heb je geen Cuvée Delphinix naar het Koningshuis gestuurd?
Nee.
Er zal weinig reactie op komen. Misschien nu meer dan vroeger.
Dat hebben wij niet gedaan. Het is wel zo dat Delphine het bier vaak heeft gebruikt om haar kunst te promoten, maar ook volgens onze denkwijze is daar toch wel een serieuze veldslag geleverd geweest. Dus dat birke met dat etiket daarop, dat werd toch vaak wel eens gebruikt zo van, kijk, the truth can set you free. Mm-hmm. En dat was zo wel, dat was een drinkbaar item, maar toch met een stempel op, waardoor in feite haar kweeste voor een deel levendig werd gehouden. Denken wij.
Want over die etiketten gesproken, hoe komen die tot stand? Want er zit wel degelijk telkens een verhaal achter, heb ik het gevoel.
In de brouwzaal. Ja. Elke brouwdag, daar zit altijd... Dat, dus te zeggen, een brouwdag is een aaneenschakeling van acties. Maar er zitten daar toch wel dode momenten in. Dan kun je oftewel naar het tekenbord gaan. Om te brainstormen. Wel, in de brouwzaal hebben we ook een tekenbord. Ja. En daar worden ideeën op het bord gezet. Is dat nu, zijn dat nu namen? Is dat een uitbeelding? Is dat een schematische toestand van iets? Dus wij gebruiken die borden heel veel om het begin van iets te laten evolueren. En soms slagen wij daarin, maar vaak mislukken wij daar ook in. Hè? En dan is dat een bordveger. En wij beginnen tot dat we ergens toch wel een beetje een passende naam...
Een verhaal.
Een passende... Het verhaal hebben we meestal. De basis... Het is altijd zo door een element die zorgt dat... Albert, weet wel, stout. Imperial? Nee, royal. Ah, koninklijk. Ah, Albert. He, dus van het een komt het ander zo. Dus dat gaat tamelijk snel.
Ja.
Artmonic, een van onze spontane vergistingsprojecten. Ook weer al een heel mooi verhaal. Een artmonic. Dat bestaat niet, hè. Dat is in feite een samenraapsel van monniken en aarde. Voor ons, het spontane bier heeft aardse smaken. Het beeld wat op het etiket van een aardmonnik staat, dat is aardewerk. Die beschilderd is geweest en dan met emaille in de oven geplaatst. Dus ja, ik denk dat we daar 2-3 dagen zo losjes mee bezig zijn geweest. En zo is artmonic ontstaan. Jezus. Een samenraapsel van velen zeggen, het is een kerstbier, want Jezus staat erop. In feite heeft het daar niks mee te maken. Jezus is in feite een uitroep van verwondering.
Jezus.
Jezus, man. En ja, daar staat mij een kop op. Iemand heeft mij een kop getekend. Toen ik wat te diep in het glas had gekeken. En zo is dat label ontstaan.
Xenophon's Wife, wat houdt dat in?
Xenophon's Wine. Ja, dat is in feite een... wij zijn Belgische brouwers en... eerlijk gezegd zijn wij niet zo goed in het brouwen van meesterlijke barley wines. En dat is zo'n beetje onze try-out. Dus we, desondanks dat we daar geen meesters in zijn, proberen we toch wel de stijl barley wine neer te poten. Maar natuurlijk op zijn Belgische. Dus dat is zoals... we in België 10 jaar geleden een Indian Pale Ale gingen brouwen. Dat was ook in feite een eigen stijl, want dat trok in de verste verte niet op een Indian Pale Ale.
Toch niet hoe dat ze vroeger werden gebrouwen.
En ook niet zoals ze in Engeland en Amerika worden gesmaakt, geproefd. Je moet soms eens durven toegeven dat iets niet klopt, hè. En wel...
bedoel je dan de overdaad aan hop of...
Er zijn zo... dat is een heel moeilijke vraag, omdat je hebt daar verschillende antwoorden op. Ik durf vandaag te stellen... wij beheren een 25-tal stijlen op een deftige manier... is dat perfect? Nee. Maar wel, we begeren het wel op een deftige manier. Dus van die 25 bierstijlen denk ik dat we er toch wel een tiental tegenaan de perfectie kunnen benaderen. Maar er zijn ook stijlen die, ja, dat we in de kinderschoenen gaan blijven staan... omwille van het feit dat België mag dan wel het bierland bij uitstek zijn, maar er zijn nog zoveel andere landen die bepaalde bierstijlen veel beter onder controle hebben dan wij. En barley wine is daar één van. Indian Pale Ales is daar nog zo één van. We mogen al blij zijn dat we onze, hoe zou ik het zeggen, ons imago wat betreft stouts hebben kunnen verhogen. Zo, hè? Want ondertussen zitten we toch wel al serieus wat stouts verder. Ja, België en quadruples. Wie doet het ons na?
Lambic, Geuze.
Lambiek Geuze, ja, maar dat is dan meer al. Dat is een heel ander. Dat is nog eens een bierbrouwproces die een heel aparte benadering heeft dan, laten we zeggen, de tamme brouwers. In feite, hoofdzakelijk, Struisen, wij zijn tamme brouwers. Wij brouwen bieren en wij vergisten die in een tamme omgeving. Behalve als we dan wel eens een spontaan bier maken. Dus we hebben er een paar om dan ook maar de pretentie te hebben dat we kunnen meedoen in dat spontaan verhaal. Maar dat is in feite geen waarde. Ja. Och arme, wat hebben we van spontane bieren. We hebben Aardmonnik, we hebben Dirty Horse, we hebben de Dark Horse, we hebben de Wipers. Dus we hebben een viertal spontane bieren.
En daar bedoelt u bij dat er Brettanomyces is toegevoegd? Of is er echt
Nee. We gebruiken daar eigenlijk een... Oh, ik mag niet in detail treden, maar wij gebruiken daar een open kuip voor, waar we een van die tentjes dat je hebt zien staan buiten. We zetten daar dan een tentje boven. En zo gaan wij het koersschip gaan benaderen op een amateuristische wijze. Ja, als je onze spontane bieren drinkt, dan durf ik wel te stellen dat wij na 20 jaar, dat wij daar ook tot een behoorlijk resultaat zijn gekomen. Maar dat reikt in de verste verte niet op wat die lambiekbrouwers daar al... Alleen vandaag de dag van resultaat bereiken over een periode misschien van 100 of 150 jaar, wat die brouwerij al in hun familie zit, dat is niet vergelijkbaar.
Een mooie stijl. Hè?
Dat is een aparte stijl, ja, zeker weten. Dus we hebben de tamme brouwers en we hebben de spontaan brouwers, en dat zijn voor mij toch wel twee verschillende werelden, ja.
Dat is waar wat u zegt. Hè. We hebben bierstijlen waar België de referentie is en andere waar we eigenlijk moeten toegeven dat anderen het beter doen. Pils is daar eigenlijk ook wel eentje van. Hè.
Ja. Ik denk dat wij in België geen slechte pils maken, maar ik durf te beweren dat er in Duitsland en Tsjechië veel betere pilsen zijn dan bij ons. Je moet een kat noemen. Oké, we hebben veel referenties in België waar dat we heel sterk in staan. Maar we hebben dan ook stijlen waar dat we dat op één hand kunt tellen dat Belgische brouwerijen liever niet maken.
Een goeie om hem af te sluiten, vind ik. Ik had wel nog één vraag. De Kloeke Blonde. Dat is een bier dat jullie brouwen. En dat zou genoemd zijn door iemands vrouw.
De vrouw van Carlo is ooit bekroond geweest tot Kloeke Blonde. Ja. Maar dat was niet omdat zij van... kloeke aard is, whatever. Nee, wij waren gewoon tijdens het brouwen op de boerderij hadden wij wat te diep in het glas gekeken en hadden wij de link op die manier gelegd. Dat is de oorspronkelijke waarheid van het verhaal. Dus als je wat dieper in het glas kijkt, dan is de verbinding altijd, of de link veel sneller gelegd. Kijk.
Dat is een eretitel voor haar, hè? Of als een compliment.
Dat is een eretitel, ja, tuurlijk.
Goed. Dan ga ik je enkel nog hartelijk bedanken voor uw tijd.
Graag gedaan. Graag gedaan. En het is voor mij in feite een tweede ervaring.
Ja?
Toen je mij in het begin van de podcast vroeg... Heb je dat ooit gedaan? Toen zei ik nee. Maar in feite, ik heb dat wel eens gedaan anno 2007 was dat. Met Amerikaanse vrienden.
Dat was dat wel...
Maar dat was al zo lang geleden dat ik dat even had vergeten. Thank you.